Gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hagedoren uit Hello. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit 1 Samuel 26 en enkele versen uit Lucas 15. Vanavond om 6:30 hoopt dominee De Leeuw uit Oude Pekela voor te gaan. De kerkdiensten voor de komende week, dinsdag 25 december, eerste kerstdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van de Wind. En 's avonds om 6:30 is er een gemeenschappelijke dienst in Kerkwijk, waarin eveneens dominee Van de Wind voorgaat. Woensdag 26 december, tweede kerstdag, is hier in de kerk om 10:00 de kerstfeestviering van de zondagschool, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. Volgende week zondag 30 december... in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Muller uit Bleskensgraaf. En in de avonddienst om 6:30 proponent Westerink uit Rotterdam. We attenderen ook nog op het kerstconcert morgenavond hier in de kerk. Dat begint om 7:30. De mededelingen. Onze scriba Ton Baron heeft deze week de eerste chemokuur ondergaan. Wij dragen hem en zijn familie, maar ook andere zieken en mensen met psychische problemen op in onze voorbeden. Twee mededelingen. De kerkenraad heeft besloten om de broeders A.J. Hazakker, de Kosterijstraat 36, en P.A.H. van der Steeg, Ottersdam 3, die tot voor kort lid waren van de commissie van bijstand, te benoemen tot kerkrentmeester. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot en met vrijdag 28 december worden ingediend bij de scriba. Zie verder de kerkbode. De tweede mededeling is dat broeder R. van Genderen te kennen heeft gegeven zijn functie van kerkrentmeester te willen neerleggen. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor hulp aan ex-gevangenen in Albanië. En volgende week zondag is er een extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Onze voorzang is Psalm 23, vers 1. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 95 en daarvan de versen 1 en 4. En in die psalm zullen we horen dat God roept. En als je die roepstem van God hoort, luister er dan naar. Dat is ook een gedachte die in de prediking een heel belangrijke rol zal spelen. We zingen dus Psalm 95, de versen 1 en 4. Laten we dan nu met elkaar luisteren naar de wet van onze Heere en daarna zingen we uit Psalm 55, de versen 7 en 8. En die psalm heb ik gekozen omdat het daar gaat over iemand die door een vijand wordt opgejaagd. En het is duidelijk dat in die psalm dat gaat om David die door Saul wordt opgejaagd. En dat is in de prediking straks ook aan de orde. Dus na de wet van onze Heere zingen we Psalm 55 en daarvan de versen 7 en 8. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, nutteloos, zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer heeft dit samengevat toen hij zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu gaan bidden en de Heere vragen om de Heilige Geest, opdat de Heilige Geest ons hart zal openen voor het woord van God. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij zijn hier bij elkaar omdat U ons hebt geroepen. U roept ons zo vaak en zo gunnend en zo vol van liefde. Elke zondag, elke keer als we uw woord lezen, elke keer als iemand erover spreekt, telkens weer trekt u aan ons hart en zegt u, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Geef jezelf over aan de Heer Jezus. Zo roept u telkens weer. En wij zijn mensen die zo vaak die roepstemmen van u in de wind slaan. Dat brengt ons tot schuldbelijdenis. En ook om het gebed om vergeving. Heere, vergeef ons toch dat we u zo vaak hebben laten roepen. Maar schenk nu ook door uw Heilige Geest dat we vandaag zullen horen hoe kostbaar u ons vindt en hoe waardevol u onze ziel vindt en dat u ons vandaag weer roept. Ja, geef dat we het opmerken. En geef ons dan ook een open oor voor uw woord en de prediking eruit. Schenk dat door uw Heilige Geest, dat er plaats is voor het kind, voor de Heer Jezus. Wilt u dan ook het werk van de duivel verhinderen, die ook vandaag zal proberen om juist waar uw woord wordt gepredikt, de aandacht af te leiden naar heel andere zaken, mooie zaken of minder mooie zaken, als het maar niet om Jezus gaat. Heere, wees hem te sterk af en geef door uw Heilige Geest dat onze oren gespitst zijn om uw woord te mogen verstaan. Dat vragen we u in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan naar twee schriftlezingen toe. De eerste vindt u in 1 Samuel 26 en daarna nog een paar versen uit Lucas 15. Maar eerst 1 Samuel 26. En we zitten dan in de geschiedenissen dat David door Saul wordt achtervolgd. Ik moet er wel bij zeggen, dit is de laatste keer. De laatste keer dat David en Saul elkaar nog spreken. We lezen dus 1 Samuel 26. De Sivieten kwamen bij Saul in Gibea en zeiden, houdt David zich niet verborgen op de heuvel Hachila tegenover de wildernis? Toen stond Saul op en trok naar de woestijn Zif en met hem 3000 man, de beste van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. Saul sloeg zijn kamp op de heuvel Hachila, die tegenover de wildernis aan de weg ligt. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem aankwam naar de woestijn. Toen stuurde David verkenners en hij kwam met zekerheid te weten dat Saul gekomen was. David stond op en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen en David overzag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp en het volk was rondom hem gelegerd. Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech de Hetiet en tegen Abizai, de zoon van Zeruja, de broer van Joab, wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Toen zei Abizai, ik ga met u mee. Zo kwamen David en Abizai 's nachts bij het volk. En zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en het volk lagen rondom hem. Toen zei Abizai tegen David, God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spietsen in één keer. Ik hoef het geen tweede keer te doen. David zei echter tegen Abizai, breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heere en is onschuldig gebleven? Verder zei David, Zo waar de Heere leeft, voorzeker, de Heere zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van de Heere. Neem echter wel de speer mee die bij zijn hoofdeinde staat en de waterkruik en laten wij gaan. Zo nam David de speer en de waterkruik bij Sauls hoofdeinde mee en ze gingen weg. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte en ook niemand die wakker werd. Zij allen sliepen omdat een diepe slaap van de Heere op hen gevallen was. Toen David naar de andere kant overgestoken was, ging hij ver weg op een bergtop staan. Er was een grote ruimte tussen hen. En David riep naar het volk en naar Abner, de zoon van Ner. Antwoord u niet, Abner. Toen antwoordde Abner en zei, wie bent u die daar naar de koning roept? Toen zei David tegen Abner, bent u niet een man en wie is aan u gelijk in Israël? Waarom hebt u dan niet over uw heer de koning gewaakt? Er is namelijk iemand van het volk gekomen om de koning uw heer om te brengen. Wat u gedaan hebt is niet goed, zo waar de Heere leeft. U bent des doods schuldig, omdat u niet over uw heer de gezalfde van de Heere gewaakt hebt. En nu kijk waar de speer van de koning is en de waterkruik die aan zijn hoofdeinde stond. Saul herkende de stem van David en zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? David zei, het is mijn stem, mijn heer de koning. Hij zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu laat mijn heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als de Heere u tegen mij opzet, laat hem dan de geur van een graanoffer ruiken. Maar als het mensenkinderen zijn, dan zijn zij vervloekt voor het aangezicht van de Heere, omdat zij mij deze dag verstoten, zodat ik mij niet bij het eigendom van de Heere kan voegen en ze zeggen, ga heen, dien andere goden. Nu dan, laat mijn bloed niet op de aarde vallen, ver weg van het aangezicht van de Heere, want de koning van Israël is erop uitgetrokken om enkel een vloot te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Toen zei Saul, ik heb gezondigd, keer terug mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald. Toen antwoordde David en zei, zie, de speer van de koning laat een van de knechten oversteken en hem halen. Mogen de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden, want de Heere had u vandaag in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de Heere willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de Heere, en mogen hij mij uit alle nood redden. Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je, mijn zoon David, wat je ook doet, je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijn weegs, maar Saul keerde terug naar zijn woonplaats. Ik heb dit keer niet zozeer een tekst voor de prediking, alhoewel ik moet zeggen, met name vers 24 trof mij wel. Daar zal ik ook wel wat meer over zeggen in de preek, maar in de preek zal het dan toch vooral gaan over een laatste roepstem tot een kostbaar mens. En die gedachte van kostbaarheid, die zie je in vers 24 ook terug. Als David zegt, zo mogen mijn leven belangrijk zijn, kostbaar zijn in de ogen van de Heere. We gaan nog naar een tweede schriftlezing toe en die vinden we in Lucas 15. Lucas 15 en daarvan de versen 17 en 18 zijn een paar versen uit de gelijkenis van de verloren zoon. En als die verloren zoon ver weg is gegaan, ver weg bij zijn vader vandaan, dan komt hij tot zichzelf, staat er in vers 17, en hij zegt, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. voordat we gaan luisteren naar de verkondiging uit dit gedeelte, gaan we nog een keer zingen uit Psalm 55. En dan horen we dat er mooie woorden gesproken kunnen worden. Zo zacht als olie is een spreken. Denk dan ook maar eens aan het spreken van Saul tegen David. Dat klinkt zo goed. Maar, ja, klopt het wel? Is het wel echt? God zet echter aan zo'n boze die wel mooie woorden spreekt, maar uiteindelijk verkeerde dingen doet. Daar zet God een grens aan en hij verkort zijn tijd. En dat is bij Saul zeker ook gebeurd. We zingen daarvan met Psalm 55, de versen 13 en 14. En u krijgt intussen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en ook uw gaven. Gemeente van onze Here, hoe vaak moet je worden gewaarschuwd voordat je een keer echt aan de kant wordt gezet? Dus zo aan de kant dat je ook niet meer in het speelveld komt. Dat zou een voetbaltrainer kunnen zeggen tegen een speler die steeds weer gemeen spel laat zien. De scheidsrechter heeft die speler al een keer aangesproken. Zijn eigen team heeft dat gedaan. En hij kreeg een gele kaart en een rode. En de voetbalbond die dreigt nu definitief die speler te schorsen. En nu spreekt zijn trainer hem nog een keer aan op zijn gedrag. En hij zegt, dit is de laatste waarschuwing. Maar ook, je bent zo'n kostbaar mens. Ik wil je niet kwijt. Maar dat laatste is na zoveel waarschuwingen natuurlijk best wel bijzonder als je dat nog te horen krijgt. Je bent voor mij een kostbaar mens. Het is wel wat David tegen Saul zegt. Na zoveel waarschuwingen. Saul, je bent voor mij een kostbaar mens. Ook al is dat met net iets andere woorden. En toch kan dat dus zo gaan in je leven. Dat je keer op keer wordt gewaarschuwd. Dat er een dringend beroep wordt gedaan om anders te gaan leven. En dat we dat steeds weer in de wind slaan. We hebben dat bij Saul gezien. Hoe vaak is hij gewaarschuwd? Door Samuel, verschillende keren. Door Jonathan, zijn zoon, ook een keer. David en Saul, dan heb je ook verschillende keren een gesprek waarin David Saul aanspreekt en hem dringend vraagt om anders te gaan leven. Dan zegt David erbij, en je leven, Saul, is kostbaar voor mij. Het is nog niet zo lang geleden dat voor de laatste keer gebeurd was. Toen was Saul ook al achter David aan en toen was Saul een grot ingegaan waar David zich verborg met andere mensen. En David had Saul toen zo kunnen doden, maar dat deed hij niet. Hij sneed wel een stuk van de mantel af. En hij liep daarna achter Saul aan en hij zei, kijk, van wie is die mantel? Ik had u kunnen doden. Maar Saul heeft toen zijn schuld beleden en hij heeft gezegd, David, jij zult koning worden. En dan zou je zeggen, dat klinkt zo goed. Er waren ook tranen bij geweest. Dat Saul echt gehuild heeft over het verkeerde wat hij gedaan heeft. Dat klinkt zo goed. Maar heeft Saul toen echt geluisterd? Houdt hij het vol om David dan niet meer te achtervolgen? Of handhaaft Saul uiteindelijk toch zichzelf, ondanks die roepstemmen, ook van God? Dat is ook een vraag voor ons. Handhaven wij onszelf? Want God roept ons ook. Als je ouders of je grootouders je vertellen of laten zien hoe belangrijk het leven met God voor hen is en dat dat nodig is, dan is dat een roepstem van God aan jouw jonge hart. Als je of als u de Bijbel leest, dat is een roepstem van God. Als er een preek is, ook zoals vanmorgen, als die preek je hart raakt, hoewel hangt het daar van af dat het je hart raakt. Roept God alleen maar als het je hart raakt? Of moet je toch niet zeggen dat God ten alle tijden roept? Of het je hart nou raakt of niet, of je je laat raken of niet. En zo komt God telkens tot ons met zijn liefde en met een oproep. Steeds zegt hij weer, vertrouw je naartoe aan de Heere Jezus, want ik wil je behoud. Ik vind u zo kostbaar. Ik wil niet dat een zondaar verloren gaat, maar hierin heb ik plezier. Hierin heb ik behagen dat een zondaar zich bekeert tot mij en eeuwig leeft. God wil ons niet kwijt. Dat zijn nou de roepstemmen van God. En wat doen we ermee? Met al die roepstemmen hebben we ons al voorgenomen om daarnaar te gaan luisteren. God te gaan liefhebben. Jezus te gaan volgen. Op de Heere te vertrouwen. Of om dat opnieuw te gaan doen. Of om dat beter te gaan doen. Maar houd je dat dan ook vol? Bedenk dan dat je dat nooit in eigen kracht kunt. Bid dan om de Heilige Geest van God, dat die je zal vasthouden om die keuze voor Jezus te mogen vasthouden, om Hem te dienen. Bid dat je het mag volhouden. Bijbels gezegd, bid om de volharding. Want er zal weer verleiding komen in je leven nadat je zo'n roepstem hebt gehoord. Het heeft je geraakt, je wilde luisteren, maar dan kun je ervan op aan dat er weer verleiding komt om Jezus toch los te laten. Om Gods roepstem toch weer naast je neer te leggen. Verleiding om bezig te zijn met je eigen grote ik. Nou, dat heeft nou Saul ook. Met die verleiding heeft Saul ook te maken, met de verleiding van zijn eigen grote, belangrijke ik. En David is daarvoor een bedreiging. Want er kan er maar één koning zijn, David of Saul. En Saul heeft al heel mooie woorden gezegd van David, jij zult koning worden. Maar wat er nou echt in het hart zit, ja, dat merk je als de verleiding komt. Verleiding, dat is iets wat de duivel doet om uit ons hart te halen wat er al in zit. Nou, zo gaat het bij Saul ook, die wordt verleid en dan komt er uit zijn hart wat er al in zit. En het gebeurt als mensen uit het stadje Zif naar Saul toekomen en zeggen, koning, wij weten waar David zich heeft verborgen. Kijk, nou wordt de verleiding op een gouden schaaltje voor Saul neergelegd. En wat zal hij nu doen? Hij kan nu zeggen, ja, maar David wordt koning. Maar nee, Saul blijkt dan toch weer voor zijn eigen ik te gaan. Hij wil koning zijn, David mag het niet zijn, dus moet David toch gedood worden. En dus trekt Saul met 3000 van de allerbeste soldaten erop uit. De wildernis in, David achterna. En Davids verkenners die melden dat er een groot leger in de buurt is. En David stelt dan even later vast dat het inderdaad weer gaat om Saul. En dat zijn schoonvader, ja, het is zijn schoonvader. Iemand met wie hij aan tafel heeft gezeten. Iemand met wie hij misschien wel naar het huis van God ging, zoals de psalm het zei. Zijn schoonvader zit hem op de hielen. Wat een bitter verdriet. Nog niet veilig. Ondanks die mooie woorden die Saul gesproken had. Maar het is bedrog geweest. Erg is dat. Want Saul is wel zijn schoonvader. En het ergste is dat David hierdoor niet bij de Heere kan zijn. In ieder geval niet in het huis van de Heere. En niet bij het volk van de Heere. David klaagt daar ook over in vers 19. Ook Psalm 42 klaagt daarover. Als er gezongen wordt, ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, och, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Nou, David kan het hier niet, het is onmogelijk. Hij moet vluchten, steeds weer. En zo lijkt hij op Jezus, op zijn grote zoon. Jezus die ook steeds moet uitwijken naar heidens gebied, omdat het in Juda onveilig is. En dan is Jezus ook ver weg, ver bij het huis van zijn vader vandaan. Hier lijkt David dus op Jezus. En wat zal David nu gaan doen? Vluchten? Vechten? Nou, David besluit om naar Saul toe te sluipen, samen met neef Abizai. Dat is niet makkelijk, want om Saul heen staat een wagenkamp van strijdwagens. En er liggen ook de beste soldaten om Saul heen en ook de generaal Abner ligt daarbij. Saul ligt, zou je menselijkerwijs gesproken, Saul ligt heel veilig, goed bewaakt. Maar toch, In de duisternis komen ze vlak bij Saul, want God houdt al die soldaten in een slaap. En in het weinige licht dat er dan in die nacht is, zien ze Saul liggen, David en Abisai. En bij het hoofd van Saul de grote koningsspeer, teken van zijn koningschap, ook teken van zijn gewelddadigheid. En nu kan het, dat voelen jullie wel aan, dat voelt u wel aan, het kan nu zo gebeurd zijn. Je pakt de speer en je steekt Saul dood. Dat kan zo gebeuren in een paar seconden. David hoeft die speer maar te pakken en dan is hij van zijn vijand verlost. En dan kan hij koning worden. En iedereen zal het begrijpen dat hij dat doet. Een vijand die je steeds maar najaagt om je te doden. Een schoonvader die zelfs zijn belofte aan jou verbreekt. Die kun je doden. Die mag je doden. Die moet je doden. Wat een verleiding hier voor David. En Abisai helpt de verleiding nog een handje, want die fluistert: God heeft vandaag uw vijand in uw hand gegeven. Laat mij die speer maar pakken. En Saul in één keer aan de grond spitsen. Ik hoef het geen tweede keer te doen. En zo wordt God er ook bij gehaald. God, die geeft David hier die mooie kans, zegt Abisai. En wat komt het er dan op aan dat je, ja, dat je dan het woord van God goed kent? Want het lijkt erop dat Abisai gelijk heeft. De omstandigheden zijn ideaal om van je vijand af te komen. Ja, omstandigheden, die kunnen je wel de verkeerde weg wijzen. En de woorden van mensen, ook van je vrienden, die kunnen je ook de verkeerde weg wijzen. Het komt er dan op aan dat je werkelijk weet wat God wil. En dat je zijn woord heel goed kent. Dat is in onze tijd van heel groot belang. Voor jong en oud. Dat je het woord van God goed kent. En dat je je niet in de eerste plaats laat leiden door omstandigheden. Daar mag je wel op letten, maar dan mag je je niet in de eerste plaats door laten leiden. En ook niet door wat de westerse cultuur goed vindt. En ook niet door wat goed voelt. Dat is in deze tijd een veel gebruikt belangrijk argument. Het voelt goed, dus. Ja, voor Abisai voelde het heel goed om die speer te pakken en Saul te doden. Dus was dat toch fout. Je gevoel kan fout zitten. Maar hoe weet je dat? Hoe kun je nou weten dat je gevoel goed zit of fout zit? Ik zeg het nog een keer. Dan gaat het erom dat je nauwkeurig luistert naar het woord van God. En als Gods woord iets zonde noemt, dan is het verkeerd, hoe goed het ook zou voelen. Vertrouw dan op het woord van God. En dat vraagt dat we de Bijbel niet een beetje kennen, maar goed kennen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft er echt geen dominee voor te zijn. Maar gaandeweg in je leven, trouw de Bijbel lezen. Als je dat doet, biddend om de Heilige Geest, als je zo de Bijbel leest, dan zul je merken dat Gods woord je gaat leiden op de momenten dat het erop aankomt. Dat het erom spant, zoals hier bij David. Want wat moet dat moeilijk zijn geweest voor hem. Hij kan op een heel makkelijke manier koning worden. Maar het is voor hem ook duidelijk dat God het zo niet wil. God wil niet dat David de gezalfde koning zal doden. En dus kiest David niet voor de makkelijke weg, maar voor de smalle weg, het moeilijke pad, maar wel een weg die naar God toe leidt. En weer lijkt David hier op de Heere Jezus, want ook de Heere Jezus die is verzocht. De Satan heeft de Heere proberen te verleiden op een manier waarbij zelfs de Bijbel gebruikt werd. Jezus, klim maar op het topje van de tempel en dan laat je je naar beneden vallen. in de diepe afgrond. Want in de Bijbel staat dat God dan zijn engelen zal bevelen om je te dragen. En gelukkig kende de Heer Jezus het woord van God heel goed. En dat je God niet op zo'n manier mag uitdagen. En Jezus koos voor de kruisweg, de lijdensweg, het smalle pad, maar wel de weg van God. En zo bleef Jezus staande in de verleiding en is er voor ons verwachting, advent, omdat Jezus staande bleef en het woord van God beter kende dan de duivel. David mag hier staande blijven, maar hij neemt wel die speer van Saul en het waterkruikje. En dan lezen we in vers 13 dat David oversteekt naar de andere kant. Waarschijnlijk lag daar een kloof. En is David door die kloof heen gegaan naar de andere kant. En verder geklommen, ver weg naar een bergtop. Maar wel zo dichtbij dat zijn stem die afstand nog kan overbruggen. Ver weg, maar de stem is nog te horen. En dan, vanaf die bergtop, begint David op die veilige afstand te roepen. Te roepen in de duisternis van de nacht. David spreekt eerst generaal Abner en de soldaten aan. Hij bespot ze, hij klaagt ze aan, omdat ze niet op hun koning hebben gelet. En Saul hoort David roepen in die duisternis. Het is de laatste roepstem die hij krijgt van David. De laatste roepstem ook van God. Van de overkant van de kloof. Er is een grote scheiding tussen Saul en David. Een grote scheiding tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Maar hier kan die scheiding nog worden overbrugd. In de eeuwigheid is die scheiding zo groot geworden dat ze niet kan worden overbrugd. Dat horen we in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dan is er een onoverbrugbare kloof tussen die rijke man in de hel en de arme Lazarus in de hemel. Een onoverbrugbare kloof. Maar gelukkig, hier bij David en Saul, de kloof kan nog worden overbrugd. En zo snel ook bij ons. Als wij nog aan de verkeerde kant van de kloof staan, het kan nu nog worden overbrugd. Want voor Saul klinkt er nog een roepstem van God. Het is wel de laatste. Daarna heeft hij Davids stem nooit meer gehoord. Wat heeft Saul veel roepstemmen van God gehad? Ik heb het al gezegd. Samuel, Jonathan, David een paar keer. Telkens een oproep om je te bekeren. En nu roept David dat nog een keer naar Saul toe om zich te bekeren. Hij spreekt Saul aan op zijn zonde. Waarom achtervolgt mijn Heer zijn dienaar zo? Wat heb ik voor kwaad gedaan? Het lijkt wel, of ja, hier lijkt David opnieuw op de Heer Jezus. Als de Heer Jezus in de hemel is, dan ziet Jezus daar over de aarde Saulus gaan naar Damascus. En dan roept koning Jezus vanuit de hemel: Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En zelfs voor zulke vervolgers is er genade. Dat hebben we bij Saulus mogen zien. Zelfs voor vijanden van Christus is er een roepstem. Zelfs voor mensen die in het duister dwalen, is er een helder licht en worden we door God geroepen. Dat is ook het grote wonder van kerst. Dan roept God ons uit onze duisternis. Dan schijnt Gods licht in onze duisternis. Dan roept God ons tot bekering. Dan zegt hij tegen ons: laat jezelf nou eens los. Laat je eigen belangen eens los. Laat dat grote ik eens los. Je eigen positie, laat die nou eens varen. Je zonden, breek daar nou mee. Vervolg mij nou niet langer, maar val voor mij aan de voeten. Laat je toch door mij behouden, door mij het kind in de kribbe. Want bij mij ben je echt veilig. Ja, bij God ben je echt veilig. Dat viel me op bij David in vers 24. Wie alleen maar naar de omstandigheden kijkt, die zegt: David, dat is een opgejaagde man. Een verstoten mens die niet meer in zijn eigen volk mag wonen. Hij is een levensgevaar, want de koning van het land is met 3000 van zijn beste soldaten vlakbij. Hij vergelijkt zich dan ook met een opgejaagde patrijs. Zo noemt David zichzelf, een schuwe, kwetsbare vogel. Wat moet zo'n hulpeloos dier nou tegen zulke elite troepen? Maar David laat horen dat hij toch veilig is. In vers 24 lezen we over zijn vertrouwen. Saul, zoals jouw leven in mijn ogen kostbaar is geweest, zo zal mijn leven groot zijn, kostbaar zijn in de ogen van de Heere, en hij zal mij redden uit alle benauwdheid. Maar David, zou je zo op Psalm 27 kunnen zingen: al zie ik zelfs een leger mij omringen, 3000 van de beste soldaten, nog vrees ik niet, ik verlaat me op de Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg me gerust hierop vertrouwend neer. Want David weet dat zijn leven belangrijk is voor God. En dat God hem beschermt. Nee, David heeft geen paleis. En geen 3000 elite troepen. Hij is een vluchteling en hij leeft in grotten. Hij is verstoten. Hij kan niet meedoen met de eredienst in het land. Maar God is aan zijn zij. Hij is veilig in Gods handen. En dan Saul. Hoe is het met Saul? Ja, Saul wordt hier voor een keuze gesteld. Saul, en vandaag wij allemaal, waar zoek je je veiligheid? Saul, zoek je dat nou in je koningschap, in het geweld van je speer? Zoek je dat midden tussen die 3000 soldaten? Dan ben je, als het erop aankomt, super onveilig. Je vertrouwt niet op God, maar op een koningstitel. Je verwacht het niet van Gods hand en je zoekt het niet onder zijn vleugels, maar je verwacht het van je goede leger. Saul, in deze nacht komt een roepstem van God naar je toe. Daar op de top van die heuvel, onzichtbaar door de nacht, daar staat je schoonzoon David en die getuigt ervan waar hij op vertrouwt. Saul, doe nou toch mee. Ga naar David toe. Zoek net als David je veiligheid bij God alleen. En zo komt die roepstem vandaag ook naar ons toe in de duisternis van ons bestaan. God roept naar mensen die zichzelf willen handhaven en die veiligheid zoeken bij van alles en nog wat, maar niet bij God. En God roept en hij zegt: ik heb mijn zoon Jezus gezonden. In een krib heb ik hem gezonden. Je mag zo naar hem toe, maar bedenk wel, dat is mijn laatste bod. Want mijn zoon Jezus is het beste wat ik heb. Bij hem kun je volkomen redding vinden van al je zonden. Bij hem mag je eeuwig leven vinden. Iets beters heb ik niet. Dit is nou mijn laatste woord tot u. Het kerstkind is het laatste woord van God aan ons mensen. En wie daar naar luistert, die heeft eeuwige verwachting. Hoe vaak zijn wij nou geroepen? Hoe vaak heeft God u, jou en ook mijzelf opgeroepen om onszelf op te geven en alles bij de Heer Jezus te zoeken? Hoeveel Bijbellezingen heb je achter de rug? Hoeveel kerkdiensten zijn er al geweest? Hoe vaak is er een uitnodiging geweest om naar de Heer Jezus te vluchten als er avondmaal was? Wat doen we ermee? Dat is een vraag van groot belang. Want God zal niet altijd blijven roepen. God roept vaak en hij roept lang, maar er komt een keer dat het de laatste roepstem is. Dat is in deze geschiedenis, dat dat heeft me getroffen, dat dit de laatste keer is dat David Saul roept. En daarna zal Saul de stem van David niet horen, maar ook niet meer die van God. Moet u maar eens nalezen, als u thuis bent, een paar hoofdstukken verder. Dan komt Saul in de grootste nood. En dan zoekt hij nog een keer naar de stem van God en die zwijgt. En dan krijgt Saul alleen nog maar de stem van de duivel te horen door middel van de tovenares bij Endor. Gods genade is groot en zijn roepstemmen zijn er veel. We mogen met een bekend lied wel zeggen: Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort. Keer op keer. Elke roepstem, dat is weer zo'n zegen die God uitstort. Laat ook van die milde regen druppels vallen op mij neer. Zo is Gods genade als een overvloedige stortbui. Er is meer dan genoeg. Maar die bui drijft wel verder. En hij drijft een keertje over en dan is het droog. Saul staat hier aan de rand van Gods genadebui. Maar het regent nog overvloedig. David zegt: Saul, jouw ziel is groot voor mij geweest. Je bent mijn vijand. Iedereen zei dat ik je mag doden, maar ik vind jou kostbaar. Saul, wat ga je doen met zoveel onverdiende genade, zoveel liefde? Saul's antwoord lijkt een goed teken. Weer bekent hij schuld. Hij zegt tegen David dat hij hem geen kwaad meer zal doen. Saul, dan is het nu of nooit. Neem nu ook de volgende stap. Klauter door dat ravijn heen en ga naar David toe, daar op die bergtop. Geef je koningsmantel nou aan hem. Zeg hem ook maar dat hij die speer mag houden, het teken, het symbool van je koningschap. Saul, nu kan het helemaal goed komen. Je erkent David als koning, want dat is toch de wil van God. En je treedt zelf af. Geen burgeroorlog. Je mannen zullen juichen. En de vijanden van het volk van Israël, die zullen zich wel twee keer bedenken. Als de krachten van David en Sauls leger, als die zich zullen bundelen. Zo mooi had het kunnen gaan. Maar Saul laat zijn speer weer ophalen. Het teken van zijn koningschap. Hij houdt zelf ook de koningsmantel om. En hij gaat terug naar zijn plaats. Dat is naar zijn koninklijk paleis. Uiteindelijk handhaaft Saul zichzelf als koning. Hij blijft koning. En als we één hoofdstukje verder lezen, dan zien we ook wel dat hij toch blijkbaar daarna ook nog heeft gezocht naar David. Hij heeft wel weer schuld bekend. Maar het gaat met veel minder emotie als twee hoofdstukken hiervoor. In hoofdstuk 24, dan zijn er tranen. Hier is geen traan meer te zien. Hier zien we hoe Saul zich verhardt onder de roepstem van God. Ja, Gods roepstem kwam naar hem toe. Van de overkant van de kloof. Maar Saul stak die kloof niet over. Hij blijft aan de verkeerde kant staan. Tussen zijn leger in. Er is een heel bekende afbeelding waarvan ik denk dat de meesten van u die ook kennen. Misschien dat die ook wel ergens in de kerk hangt. De brede en de smalle weg. Hangt die hier ergens, broeders? Nou, nee, hangt die niet. In Hello hangt die wel. Maar het geeft niet, u zult hem misschien thuis hebben en anders heeft u hem wel eens gezien. Brede en de smalle weg en dan verderop. Dan gaan die wegen steeds verder uit elkaar en dan komt daar... Moet u maar eens kijken als u hem thuis heeft, dan komt daar een grote kloof tussen. Maar op die tekening is er bij die kloof, aan het begin van die kloof, nog wel een brug. Ik dacht zelfs twee, maar op die laatste brug, daar loopt een man. En hij loopt van de brede weg naar de smalle weg toe. Hij loopt dus naar de overkant. Want daar, vanaf die overkant, is er naar hem geroepen. daar staat een evangelist. Of misschien moet je wel zeggen dat het de hemelse vader is. Het is wel de laatste brug op die plaat. Daarna wordt de kloof te diep, te breed, om nog te overbruggen. En toch, ik vind het een hoopvolle tekening. Het is een tekening die laat zien dat God op zoek is naar mensen die op de brede weg lopen. God vindt mensen zo kostbaar. Hij wil ons redden. Daar zond hij zelfs zijn zoon voor. Bij die tekening staat een Bijbeltekst. En die tekst heb ik met u gelezen uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die liep ook van de brede weg, op de brede weg en hij ging ver, ver bij zijn vader vandaan, dus ver bij God vandaan. Maar God heeft hem geroepen door moeilijke omstandigheden heen. En de jongste zoon is naar de vader gegaan. Zoals Saul hier naar David toe had moeten gaan. En zoals wij vandaag naar het kind in de kribbe mogen gaan, maar ook moeten gaan. Want dat kind in de kribbe, Jezus Christus, heeft ons zo lief. Jezus zegt, jouw ziel is kostbaar voor mij. Zo kostbaar dat ik voor je wil sterven. Nee, de Heere Jezus wil niet dat wij voor eeuwig aan de kant komen te staan. Maar hij wil dat we voor eeuwig bij God de Vader mogen zijn. Jezus Christus is geboren. En dat is nou Gods laatste woord vandaag aan ons. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 18 en daarvan de versen 8 en 9. Psalm 18 is ook geschreven naar aanleiding van de redding uit de hand van Saul. En hierin lees je dan of zingen we dan dat David goedertieren handelt. Dat heeft hij zeker ook gedaan tegenover Saul. Psalm 18, de versen 8 en 9. Laten we de Heer nu danken en laten we ook voorbeden doen. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij komen met dankzegging bij u, omdat u de God bent van de vele en de welmenende roepstemmen. Keer op keer roept u ons toe, kom toch naar mij toe en word behouden. Heer, het is een wonder dat u zo bent, dat u het niet bij één keer roepen hebt gelaten. Zelfs dat zou al een wonder zijn, maar nu roept u zo vaak en zo lang. We danken u ook voor Jezus Christus, die geboren is in Bethlehem en uw allerlaatste, maar ook allerrijkste roepstem is. Heere, geef dat we hem aan de voet mogen vallen en dat we onszelf aan de Heer Jezus kwijt mogen raken. De Heer Jezus die zelf niet koos voor zijn eigen grote ik. O, leer ons dan de nederigheid om uw Zoon aan de voet te vallen en ons eigen ik kwijt te raken. Heer, we doen ook voorbeden voor deze gemeente, voor de predikanten die u hier hebt gesteld, voor de diensten die in de komende tijd mogen komen, ook de kerstdiensten. We doen ook voorbeden voor de scriba, voor de heer Ton Baron. Wilt u hem nabij zijn bij de behandelingen die hij ondergaat? Wilt u hem helpen als het moeilijk is, als het lichaam daar heel ziek door voelt, als er op een andere manier tegenslag zou kunnen zijn? Heere, houd hem dan vast en laat het zo zijn zoals in Psalm 18, dat u dan de God mag zijn die dichtbij is, ook in tegenheden. We bidden ook voor andere zieken en mensen die behandelingen ondergaan, ook voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. Heere, soms niet aan de buitenkant te zien, maar het kan een lijden zijn dat nog zwaarder is dan een lichamelijk lijden. Wilt u hen ook nabij zijn? Misschien dat juist deze dagen het psychische lijden wel eens kunnen verzwaren. Wilt u dan met uw licht in de duisternis schijnen? Wij doen ook voorbeden voor het kerstconcert van de zangvereniging dat morgenavond mag plaatsvinden, en ook voor de kerstviering van de zondagschool op de tweede kerstdag. Ten slotte zijn er ook broeders die zijn verkozen of benoemd, en wilt u hen dan ook daarin leiden en nabij zijn? We bidden ook voor de wereld waarin wij leven, een wereld die het licht van kerst zo dringend nodig heeft. Heere, we horen alleen maar van mensen en van landen die zichzelf willen handhaven en waarvan het eigen ik en de eigen ego zo hoog op de troon zitten. En wat een ellende komt ervan. Het roept erom, Heere Jezus, dat u terugkomt en dat u rechtvaardigheid gaat brengen op deze wereld. En dat roepen we ook dan u toe. Heere Jezus, kom nog een keer, kom terug. Wij bidden u voor uw volk Israël, voor broeders en zusters die omwille van het geloof worden verdrukt. Heer, wilt u ons gebed uit genade verhoren? Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van de lofzang van Maria, de versen 1 en 5. En ja, Maria die wist het ook al, wie stout zijn op hun macht, dus die daar alles op alles zetten om hun macht maar vast te houden. Ja, wat doet God daarmee? Die veracht God, die worden van de troon gestoten. Het zou haast over Saul kunnen gaan. We zingen dus de lofzang van Maria, de versen 1 en 5. Dan mag u nu de zegen van deze Here ontvangen. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.